Mag met u enkele verzen uit Psalm 62 lezen, staan afgedrukt in de liturgie. Een psalm van David voor de koorleider over Jedutun. En dan zegt David: zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult alle gedood worden. U zult zijn als een hellende wand. Een instortende muur. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. En met hun mond zegenen zij. Maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker. Mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots. Mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem, te alle tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Psalm van David. Lieve Marcel en Jantien, Joelle, Jefta, David. Toen jullie eerste zoon, Daniel Thomas, geboren werd, jullie oudste broer, toen werd zijn leven ingeluid met Openbaringen 4 vers 11. En daar stond geschreven of staat geschreven, maar op het kaartje: u bent het waard, Heere, te ontvangen alle heerlijkheid, de kracht, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En dat in de wetenschap wat het leven van Daniel zou brengen. Moeite, zorg, extra aandacht, niet wetende hoe lang. En toch waren ze op dat moment al dat diepe vertrouwen in God. En wat is het dan bijzonder als we 19 jaar later op de rouwkaart kunnen lezen: in God is mijn heil en mijn eer. 19 jaar verder. Als we het hebben over volharding in geloof en volharding in vertrouwen, dan is deze dienst een bewijs daarvan. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijden, staat er. Volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. En zo weerspiegelen deze woorden niet alleen het leven van Marcel en Jantine, maar ook het leven wat we net gehoord hebben van Daniel Thomas zelf. Daniel ging niet prat op eigen werken. Hoewel hij enthousiast en energiek en ondernemend was, vertrouwde hij volledig op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zoals ook de schrift ons ook duidelijk leert. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit eigen werken, opdat niemand ook zal roemen in zichzelf. En het is zo prachtig om dat ook in zijn leven te hebben mogen zien. En daarom voel je ook of merk je ook hier het getuigenis dat het hier eigenlijk om iets veel groter gaat dan het tijdelijk leven wat we hebben. Dat het gaat om de Heere en zijn lof en heerlijkheid. Dat is prachtig om met elkaar te mogen zien. Maar als we deze psalm kijken, dan begint David met de woorden: zeker, mijn ziel is stil voor God. David zegt niet: mijn ziel zal hopelijk stil worden voor God. David zegt: mijn ziel is stil voor God. En ik vroeg me in de voorbereiding af, maar hoe dan? David, besef je waar sommige mensen doorheen gaan? En ach ja, als je het leven van David gaat bekijken, dan heeft David ook wel heel wat meegemaakt. Maar je ziel stil voor God. In een situatie als deze, dat Daniël plotseling uit het leven wordt weggenomen, waar geen afscheid meer mogelijk was, waar de jongste kinderen hem niet meer hebben kunnen zien. Stil zijn voor God. Mijn hart, mijn ziel bruist van vragen, bruist van twijfel, bruist van boosheid, bruist van... Wat leeft er allemaal in ons hart als dit allemaal naar boven komt? Wat is dat dan toch, David, dat jij kunt zeggen, zeker. En het woord zeker heeft te maken met zekerheid. Andere vertaling zegt, waarlijk. Heeft te maken met waarachtigheid, met waarheid. Dus David zegt hier, dit is niet iets wat ik zomaar hier opschrijf. Dit is waarlijk, dit is zeker. Mijn ziel is stil voor God. Wat is dat wonderlijk? Is dat dan altijd zo geweest bij David? Nou, als u de Bijbel een beetje kent, dan weten we wel in Psalm 42 en 43, dat hij daar drie keer zegt, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Dus David kende dat gevoel van onrust, van twijfel, van vragen, van worsteling. En dan zegt hij tegen zijn eigen ziel, hoop op God. David wist waar de uitweg was. David wist waar de toevlucht was. David wist waar die wezen moest. Hoop op God, zegt hij dan. Want ik zal hem weer loven. Ja, misschien is er een moment even geweest in boosheid, in twijfel, dat je het woord loven niet uit je mond kon krijgen. Maar David wist, als ik hem weer zoek, dan zal ik hem ook weer loven. Want hij is volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dat is zo wonderlijk. Stil voor God. Past dat eigenlijk wel bij Daniël? Stil zijn. We hebben net getuigenis van de vrienden gehoord. We hebben het op de kaart gelezen waar geschreven staat. Hij was optimistisch, hij was enthousiast, hij was vrolijk, hij was altijd bezig. De jongeren hebben net getuigd dat hij de gangmaker is. Kan een gangmaker stil zijn voor God? Nou, uit wat we net van jullie gehoord hebben, moeten er momenten zijn geweest in zijn leven dat hij stil was voor God. Want hoe kon Daniël zo zeker zijn van zijn geloof? Maar wat ook zo mooi was, dat hij ook onderzocht of de dingen zo waren. Het leek wel of hij Handelingen 17 kende en dat toepaste. Ja, de ene denominatie zegt dit, de andere dominee zegt dat. Maar wat zegt het woord van God? En hij was bereid om dat te onderzoeken. Kon Daniël stil zijn? Ik heb dat berichtje, ik weet niet waar jullie dat geplaatst hebben, de jongeren. Die zeggen, met grote verslagenheid hebben wij plotseling afscheid genomen van onze vriend, broeder. Heerlijk als dat klinkt. En gangmaker. Dat is Daniël. Voor jullie. En dan zeggen ze, we zullen hem ongelooflijk missen in onze hechte vriendengroep. Onze herinneringen samen zullen we altijd blijven dragen, meedragen. Hij mag nu eeuwig zingen voor Gods troon. En dan staan er 16 namen onder. Wat een bemoediging te weten dat hij zo'n vriendschap heeft achtergelaten. Maar dat was niet wat mij zo verbaasde. Wat mij verbaasde is dat deze vrienden in deze advertentie, of hoe je het ook noemt, de tekst uit Romeinen 14 vers 8 neerzetten. Want als wij leven, leven wij voor de Here. En als wij sterven, sterven wij voor de Here. Dus, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, we zijn van de Here. En toen ik dat voor het eerst lag, toen dacht ik, vriendengroep, besef jullie wel, hij is overleden. Maar bijbels gezien is hij op die plek waar het beter is dan wat dan ook. De heerlijkheid waar hij over gelezen heeft, de heerlijkheid die hij aan het onderzoeken was. Hij is in die tegenwoordigheid. En dit laat ook zien dat die vriendschappen een diepe bron hebben in het woord van God. Prachtig om dat te zien. Maar ook als je dan hoort in het getuigenis dat Daniël met deze dingen bezig was. Hij ging naar de Herikon, naar de jeugdkampen. Hij wilde naar de Bijbelschool. Hij had het plan om zich te laten dopen. Met andere woorden, hij was bewust bezig met zijn geloof. Prachtig om dat te zien. Maar hoe kun je dan stil worden? Zeker of waarachtig, mijn ziel is stil voor God. Nou, David geeft ons duidelijk aan hoe dan. Hij zegt, van hem is mijn heil. Ik word getroost door kaarten, door vrienden, maar dat ebt strakjes langzaam weg. Dan gaat de gewone gang van het leven gaat weer in. Maar wie blijft trouw tot in eeuwigheid? Groot is uw trouw, o Heer. Van hem is mijn heil. En dan zegt David zo overtuigend, zeker of waarlijk. Hij is mijn rots. Hij is mijn heil. Hij is mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. En daar bedoelt hij niet mee fysiek onderuit gaan, maar geestelijk niet al te zeer wankelen. Waarom? Omdat de Heere mijn rots is, mijn heil, mijn veilige vesting. En proeft u hoe zeker David daarvan was. Hij zegt niet, ik hoop dat de Heer het mij geven zal. Door het geloof wist hij dat hij het ontvangen had en kon zeggen, hij is mijn rots. Hij is mijn heil. Hij is mijn veilige vesting. Misschien hebben jullie hem daarom ook Thomas genoemd. We hebben altijd Thomas dat stempeltje gegeven van ongelovige Thomas. Maar Thomas was de enige die na de opstanding van de Heer Jezus zei, mijn Heer en mijn God. Pas mooi zo'n wijze naam, hè? Een getuigenis van mijn Heer en mijn God. Hij hield dat zo vast. Dan de versen 4 en 5, waar je bijna denkt, moet dat nou hier tussen deze psalm? Nou, David wil laten zien dat er ook altijd een strijd is. Komt het niet van de ene kant, komt het van de andere kant. Als je ervoor kiest, als u voor kiest om de Heere Jezus te volgen, hem voorop te zetten in uw leven, u te onderwerpen aan zijn gezag, dan kun je strijd verwachten. En David omschrijft dat ook een beetje in de tijd zoals hij dat ervoer. En hij zegt, ze beraadslagen allerlei dingen en met hun mond zegenen ze, maar het is allemaal niet waar. Ja, ze zijn als een hellende wand. Hij roept op, hij zegt, ja, er is strijd. Maar die strijd, die nam zijn hoop niet weg. De strijd die er nu is, de gevoelens die er zijn, waar je straks ook misschien weer opeens in wegzinkt en geen raad mee weet, dan zegt David, dan moet je weer teruggrijpen naar wat ik eerder schreef. Want het lijkt wel of hij in de verzen 6 en 7 weer herhaalt wat hij in de eerdere verzen opgeschreven had. En wat doet hij dan? Dan zegt hij in vers 6, zeker mijn ziel zwijgt voor God. Dit betekent niet dat David een beetje begint door te draaien en in zichzelf te praten. Net als in Psalm 42, 43 praat hij ook tegen zijn eigen ziel. Maar waarom doet hij dat? Omdat hij weet en geleerd heeft om gevoelens en emoties onder het gezag van Gods kracht en heerlijkheid te brengen. Waardoor de rust en vrede weer terugkomt. En hij zegt, zeker of waarachtig, mijn ziel, zwijg voor God. Zwijg voor God. De gevoelens en emoties, elke keer weer onder de genade en de rust en de vrede van God brengen. En dat gaat niet vanzelf. Weet u, daarom hebben ze onze gebeden zo hard nodig. Niet alleen voor deze dagen, maar zeker voor de dagen die komen gaan. En het gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt Jacobus. En daar mogen we op vertrouwen. De Heere weet wat er om in hen omgaat. Maar wij mogen bidden en smeken. Heere, wees hen genadig. Geef rust in hun hart. Geef antwoorden in hun ziel. Zodat ze ook op u richten. Want dat zegt David zo mooi. Hij zegt in vers 6. Zeker mijn ziel zwijgt voor God. En dan zegt hij tegen zijn eigen ziel. Want van hem is mijn verwachting. En dat is de vraag, waar gaan we het van verwachten nu? Dan zou ik je willen bemoedigen, verwacht het van de Heer. Verwacht het van hem die getrouw is tot in eeuwigheid. Verwacht het van hem die je kent en doorgrondt. Verwacht het van hem die zijn liefde voor jullie zo bewezen heeft. Ook door het geven van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het bewijs van Gods liefde. Of andere vertaling zegt, daarmee heeft God zijn liefde voor u en mij bevestigd. Weet u wanneer? Toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog krachteloos waren. Zelfs toen wij nog vijanden waren van God. Heeft hij zijn liefde bewezen in het geven van zijn Zoon. En dan gaat hij daarin verder en hij bevestigt zijn eigen woorden. Hij bevestigt zijn eigen ziel. En hij zegt in vers 7, zeker, waarachtig, hij is mijn rots. Ziel, ik weet niet wat je probeert in mijn hart, in mijn leven, in mijn denken. Maar ik blijf richten op de Heere, want hij is mijn heil. Hij is mijn rots, mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. Overtreffende stap. Eerst zegt hij nog, ik zal niet al te zeer wankelen. Met andere woorden, ja, het risico is er. Maar door te richten op de Heere God, het van hem te verwachten, komt er weer standvastigheid terug. Komt er weer vaste grond onder de voeten. Is de omstandigheden veranderd? Die zijn nog precies hetzelfde. De omstandigheid blijft. Daniël Thomas is er niet meer. Maar het blijft ook zo dat hij in heerlijkheid is. Maar wat David zegt hier, God is mij te midden van onveranderde omstandigheden genadig. En hij geeft mij kracht, hij bemoedigt mij, hij sterkt mij. En dan zegt hij zo in vers 8 zo geweldig. Hij zegt, in God is mijn heil en mijn eer. David had alle reden om te zeggen, kijk naar mij. Kijk eens hoe trouw ik ben. Kijk eens wat ik gedaan heb. Ja, ik ben door Saul vervolgd en ik had Saul kunnen doden, maar ik heb het niet gedaan. En ik heb dat niet gedaan. Oké, ik heb wel een paar zonden gepleegd, maar ik was wel geliefd door de Heere. Hij zegt, nee, dat is allemaal niks. Hij zegt, hier in God is mijn heil en mijn eer. Wijzen op de Heere en God is jouw sterke rots. Dat is het fundament. Dat is waarop we mogen bouwen. Met de Heere Jezus als hoeksteen. Om te kijken en te richten bouwen we nog steeds op die zuivere lijn. Op het woord van God. Mijn sterke rots en mijn toevlucht. En dan doet hij in het laatste vers wat anders. Dan lijkt het wel op David niet meer tot zichzelf spreekt, maar of hij spreekt naar degene die deze psalm gaan lezen. Hij zegt, vertrouw op hem te alle tijden, volk. Met andere woorden, wie luistert? En ik kreeg zomaar het gevoel, de gedachte, als Daniël nog wat zou kunnen zeggen vanavond, of vanmiddag deze middag, dan zegt hij, pap, mam, Joelle, Jefta, David, vertrouw op de Heere. Vertrouw op hem. Niet alleen nu, vertrouw op de Heer. Te alle tijden, dwars door alles heen. De vrienden, jongens ook, vertrouw op de Heer. Te alle tijden. Familie, vertrouw op de Heer. Broeders en zusters, vrienden, aanwezigen. Daniël roept u toe, vertrouw op de Heer. Vertrouw op de Heer. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Geef u over aan de Heer Jezus Christus. Kom tot hem en dan zal je rust vinden. En dat is wat de Heer Jezus ook beloofd heeft. Hij zegt zelf in Matthäus 11, vers 8, alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. Dus u moet niet wachten tot hij tot u komt, want hij is tot in de wereld gekomen. Maar nu is het, of u uit uw stoel wil opstaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb zoveel vragen, ik heb zoveel onrust. Mag ik die rust en vrede vinden bij u? Ook als het over mijn eeuwig behoud gaat. Daniël was ervan overtuigd dat hij bij de Heere zou zijn. En hij is bij de Heere. Hij is die rust ingegaan. Maar hij zou hier zo uit willen roepen. Geliefde mensen, vertrouw op hem te alle tijden. Vertrouw op hem. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is goed voor ons een toevlucht, of is voor ons een toevlucht. En toch zijn we hier met elkaar om afscheid te nemen. Broeder Ab de Jong die zei het al, wie heeft nu eigenlijk het laatste woord? Als u alleen maar dit heeft, dan heeft dood het laatste woord. Maar als u de Heere kent, dan heeft hij niet het laatste woord. Paulus zegt in de Romeinenbrief, hij zegt, en wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Hij zegt later ook, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, waar het over lijden bij zit, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En in Korinthe zegt hij, de dood is verslonden tot overwinning. Lieve mensen, dit is niet het laatste woord. Christus heeft het laatste woord en zal eeuwig ook het laatste woord hebben. En daarom mogen we op een gepaste manier afscheid nemen, toch met vreugde, toch met dankzegging. Met al uw vragen, met al uw worstelen. Maar hij is het die ware troost geeft. Hij is het die jullie daar, en jullie kennende, heb ik dat gezien in jullie leven. Hij tilt je erbovenuit. Ja, er zijn de momenten dat het allemaal weer even overweldigend is. Maar kijk dan omhoog. En zeg tegen je eigen ziel, zwijg even, want mijn hoop is op de Heere. Amen. Aansluitend zingen we, ik wil zingen van mijn heiland.